Het is eindelijk zover. We kunnen allemaal op bezoek in Theater Amsterdam. Dat theater wat speciaal gebouwd is voor deze bijzondere voorstelling. Anne, het verhaal ja, wat iedereen eigenlijk kent. Het dagboek wat de meeste mensen gelezen hebben. Maar nu op ja, zo'n bijzondere manier vertolkt. Bij mij aan tafel Barbara Pauwels en Debbie Korper. Dames, welkom.
Dank.
Hoi.
Ja, er is inderdaad al heel veel gezegd natuurlijk over deze voorstelling. Wat hebben jullie daar eigenlijk zelf van meegekregen? Van, voordat de voorstelling überhaupt nog op de planken moest, was er al heel veel discussie. Hebben jullie daar zelf iets over van meegekregen? Over theater en over de...
Nou, om te beginnen wil ik zeggen, het is geen musical.
Nee.
Dat hadden we van meegekregen. Dat heel veel mensen denken dat het een musical is. Maar het is echt een toneelstuk. En voor de rest, ja,
wij
inderdaad.
Wij volgen alles op de voet, toch? Alle
ja,
commentaar.
Tuurlijk.
En beleggen ze ook heel veel naast ons neer.
Nou, dat wilde ik even horen. En terecht, want het was al voordat je me 8 mei hadden jullie de wereldpremière. Hoe was die premièreavond?
Tjonge.
Nog nooit zoiets meegemaakt.
Nee, die was groots.
Ja. Ja. Met een rode loper en een soppen, een koning.
Soppende rode loper.
Over de rode loper. Omdat het was met zeep was het gedaan.
Nee, er was iets brandveilig sop of zoiets geïmpregneerd. Maar het regende natuurlijk.
En allemaal bekende Nederlanders. Hè?
Mm-hmm. Ja, en het koningspaar natuurlijk.
Ja, niet het paar, ja. Alleen de koning.
Alleen de koning.
Ja, maar... heel leuk hoor.
Ja, legt dat extra druk ook op zo'n voorstelling? Of...
Nee. Nou, nee, maar hij moest wel af zijn. Hè? Er was van uitstel geen sprake, want de koning kon alleen op 8 mei.
Ja.
En ik denk dat dat, goed, daar hebben we naartoe gewerkt met z'n allen.
En het
was eigenlijk
de koning.
Vers van de pers wat hij heeft gezien, want het was de eerste keer dat we hem in deze volgorde achter elkaar hebben gespeeld.
Ja.
We waren echt nog volop aan het sleutelen.
Ja.
Dus het was eigenlijk net af. Hè? De inkt was nog nat.
Ja.
Zo zijn we die première ook ingegaan.
Klopt.
Eigenlijk.
En het is goed gegaan.
Ja. We hebben het overleefd.
Ja.
Maar kunnen jullie daar iets over vertellen? Want jullie hebben inderdaad try-outs gedaan natuurlijk. Zoals dat hoort bij theater. Mm-hmm. En ik begreep dat er nog 2,5 uur uitgegaan is.
Ja, uiteindelijk misschien. Vanaf de eerste doorloop tot de voorstelling. Ja, er zijn echt behoorlijk wat scènes gesneuveld. En draaien en dat soort decor, technische dingen en zo. Maar inderdaad, wat Debbie zegt, op het laatste moment nog... nee, die volgorde moet anders en er moet nog een kwartier uit. En oh nee, toch nog een half uur. En nou ja.
Er is heel veel tijd aan de techniek ook opgegaan. Want nou ja, zoals je ziet, dat weet jij, is het immens decor. En met allerlei scènewisselingen. En
visuals en schuivende panelen.
Ja. Muziek en daar video. Daar is heel hard aan gewerkt. Werkt ook nog in de laatste paar dagen eigenlijk.
Ja.
Dus, toen is het heel snel gegaan ook.
Daar ga ik zo meteen zeker meer over vragen, over hoe dat is in zo'n enorm decor te spelen. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, daar zat ik namelijk zelf aan te denken, op het moment Anne Frank. De meeste mensen zijn opgegroeid ook met het verhaal, die kennen het verhaal, hebben het boek gelezen op wat voor manier dan ook. Hoe hebben jullie dat boek ervaren? Ik neem aan dat jullie het ook gelezen hebben toen jullie jong... gelezen hebben toen jullie jong waren.
Ik hoop dat mensen het lezen. Ik weet het eigenlijk helemaal niet zo. Of voor deze jongere generatie daar nog echt mee opgevoed worden, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou, ik weet dat het Anne Frankhuis nog steeds druk bezocht wordt, ook door scholieren.
Ja.
Dus dat geeft iets van een gevoel. Maar hoe toen, zeg maar, Debbie nog een kleine Debbie was...
Nou, dat kan ik je zo uitleggen. Ik was, geloof ik, 10. Toen heb ik dat boek gelezen, omdat mijn vader zelf ondergedoken had gezeten en vond dat ik het moest lezen. En dan wist ik ook van de geschiedenis en wat hij ook heeft meegemaakt. Dus ja, dat zal ik nooit vergeten. Maar daarom vond ik het ook zo bijzonder dat ik hieraan mee kon gaan doen.
Ja.
Dat had voor mij wel een extra betekenis. Dus op die manier.
En voor jou?
Ik heb het ook van mijn vader gekregen na een bezoek aan het Anne Frankhuis. En het was nog de oude versie, dus die heb ik ook nu weer opnieuw gelezen. Maar er waren dus een aantal scènes of dagboekfragmenten zijn er uitgehaald door Otto Frank in het begin. Maar eigenlijk, ik kan me niet goed herinneren dat ik het gelezen heb, maar ik weet wel dat ik het altijd kende, dat verhaal. Maar niet zo intens natuurlijk als nu, want ik moet wel zeggen dat nu we er zo ingedoken zijn en ook in die hele Tweede Wereldoorlog weer, en we zijn ook met de hele club, we hebben een bezoek gebracht aan Auschwitz, wat heel indrukwekkend was, dat heeft me wel enorm opnieuw enorm geraakt, moet ik zeggen. Ik vond dat wel heel... en nog steeds, ik voel daar wel een grote verantwoordelijkheid... ten opzichte van al die mensen die toen gedood zijn. En hebben de oorlog hebben meegemaakt. Ook de ondergedokenen en de helpers en al, weet je? Dat, het is een heel complexe situatie geweest toen.
Nou, je zegt het eigenlijk al een beetje, want als je kijkt naar het verhaal, dat is best wel een opdracht. Dat lijkt me best wel lastig om zo'n verhaal opnieuw te vertolken, want het is natuurlijk al heel vaak verschillende manieren gedaan. Maar het is wel echt iets waar de wereld letterlijk naar kijkt. Mm-hmm. Ja. Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij dit project?
Via audities. Ja. Heel simpel.
We
worden gevraagd voor een auditie. En we zijn eerst nog verschillend. Ja, hebben we geauditeerd.
Ik voor haar en zij.
Mocht zij Edith Frank auditie doen en ik Auguste van Pels. Maar dat de Boermans, de regisseur, die.
Dat is eigenlijk heel goed gezien.
Ja, die dacht dat moet anders.
En hoe want inderdaad, Barbara, jij speelt Auguste. Debbie, jij speelt Auguste van Pels. Ik vroeg me af, want dat boek is natuurlijk... Zij zijn allemaal overleden, dat weten mensen. Hoe heb je je voorbereid op haar karakter? Want het is toch...
Van Auguste is veel minder bekend dan van de familie Frank. Dus daar ben je wat vrijer in. En ik bereid me niet voor, ik lees het script. En wat daar gegeven is, daarmee ga je aan de slag. En dan ontstaat zo'n figuur. En ik heb wel de informatie van Miep Gies. Die beschrijft al die figuren. Dat zij een kokette, wat praatzieke vrouw was. Nou, daarmee... die de mondje niet hield. Nou, dat staat ook een beetje in het stuk. En dat zijn ook allemaal dingen die echt gebeurd zijn. Hè? Alle situaties in het stuk zijn uit het dagboek gehaald. Dus nou, ja... En die neem je tot je. En dan wordt het die figuur. En de kleding werkt aan. Wat is koket? Nou, je komt met een bondmantel op. En met een prachtig mantelpakje. Nou, dan ga je al een richting op. De regisseur heeft een beeld. Die werkt met je daaraan. En dan ontstaat die vrouw.
Ja, volgens mij, ik heb de mazzel inderdaad dat ik het al heb mogen zien. Is dat goed gelukt? Mm-hmm. Ik kon me heel levendig voorstellen dat een pubermeisje best wel last heeft van een vrouw zoals Auguste van Pels.
Mm-hmm. Niet alleen een pubermeisje hoor.
Nee.
De hele familie Frank vond het ook een beetje lastig.
Ja, want Barbara, jij speelt Edith Frank. Ja. Natuurlijk de moeder van Anne Frank.
Ja.
Daar is inderdaad wel meer over bekend. Heb je dat meegenomen in je voorbereiding?
Ja, zeker. En ik vond haar ook meteen een fascinerende vrouw, omdat ik van haar wist dat ze nogal timide is verbeeld altijd. En ik had zin om daar naar te kijken of dat niet wat levendiger zou kunnen. En dus ik ben expres ook echt op zoek gegaan naar meer informatie over haar. Ook via Miep Gies ben ik veel te weten gekomen. Maar ook ben ik naar het Anne Frank Huis, de stichting Anne Frank Huis, geweest. Omdat ik heb begrepen dat ze daar een tentoonstelling hebben gehouden over haar. Dat zag ik op internet staan. En toen dacht ik, ik ga toch eens praten. En die hebben mij ook wat extra informatie gegeven over haar. En sommige dingen dacht ik, dat zou kunnen. En andere dingen dacht ik, volgens mij is dat anders. Dus ik heb daar toch ook wel weer mijn eigen draai aan gegeven. En ook... veel uit het dagboek gehaald zelf. En ook de opvatting van Teu dat Anne een opstandige puber is... die natuurlijk in een rare omstandigheid opgroeit. En ook haar moeder met haar moeder botst in die situatie. En dat hoeft niet per se waar te zijn wat zij daarover schrijft. Weet je? Dus dat vond ik leuk om daarmee te spelen. En te kijken of ik daar een bepaalde gelaagdheid aan kon geven. Dus op die manier heb ik dat aangepakt.
Ja, en in de voorstelling zie je ook terug dat de band tussen moeder en dochter niet altijd even goed is eigenlijk. En ergens komt er sprake dat het toch wel een hele lieve en misschien wel de beste moeder van de wereld was.
Wel een lieve vrouw, ja. Dat,
ja. Een hele
zorgzame,
moderne vrouw ook. Hè? Ook in haar opvoedingsmethode waren ook modern. Die las daar heel veel over.
In
tegenstelling tot de Van Pelsen die veel... directer en gewoon wat reageren.
Ja. Wat zijn jullie te weten gekomen over deze acht ondergedoken Joden in Amsterdam? Wat misschien niet per se in het dagboek heeft gestaan... of wat wij er als lezer misschien nooit uitgehaald hebben?
Ik denk dat het verschrikkelijk was. Ik denk dat het vreselijk is. We zitten daar en dan denk ik... Jezus, stel dat je hier 2 jaar zit. Kijk, we zitten
en niet weet wanneer je eruit moet.
Ja. Met die angst eromheen. Het moet verschrikkelijk zijn geweest.
Ja.
Dat is wat ik...
Geen daglicht, hè? Nee. Dat heb ik me ook pas echt later goed gerealiseerd.
Ze kregen ook honger. Het begin was er nog wel eten. Op een gegeven moment aten ze alleen maar laffe Ja, bijna niks. Of gewoon gaar gekookte prut. Ja,
verrotte
aardappelen. Bedoel, dat, eigenlijk zie je dat nog niet eens in de voorstelling. Ik bedoel,
dat kan
maak
je, ook
je dat allemaal duidelijk. Maar.
Nee. Nou, ik kan me voorstellen, misschien, ik weet niet zo heel goed wat te vertellen. Maar we willen ook niet alle verklappen natuurlijk. Maar volgens mij is inmiddels wel bekend, ook uit de mensen die geregistreerd hebben, dat het hele achterhuis is nagebouwd op het podium. Ja. Enorme constructie met alles schuift en draait. Je kan alle kamers kijken.
Ja.
Echt briljant bedacht. Maar dat geeft ook een beetje dat opgesloten gevoel weer. Ja.
En dat, ook als kijker, vraag ik me af.
Ja, ik vond dat als kijker juist. Dat je op een gegeven moment een moment hebt van besef, je zou maar 2 jaar en 2 maanden zo dicht op elkaar moeten leven.
Het is levensgroot inderdaad ook. Hè?
Maar ervaren jullie dat zelf ook zo op het podium?
Ja, soms wel.
Nou ja, met z'n achter in zo'n kamertje, dat is wel even...
Heel
sorry,
moeilijk
mag ik
spelen
even
ook. Het is wel heel moeilijk spelen.
Soms
iedereen
wel,
moet heel erg zijn partituur in de gaten houden. Je kan er eigenlijk niet overheen, want dan zit je een ander dwars.
Ja.
En dat zal zich dan toch op een gegeven moment wel wreken. Dus... ja, ik denk wel dat dat zijn invloed heeft. Het is heel anders dan wanneer je in een grote zaal met een groot podium en er staat je lange lijnen speelt.
Zeker.
Het is echt miniatuur. Ja, en dat moet
levens
toch
echt.
En heel intens zijn daarin.
Het is weer iets anders dan jullie misschien eerder hebben meegemaakt in jullie achtergrond.
Ja, echt.
En hebben jullie eerder in zo'n enorme productie gestaan? Want ik verklap toch iets over het huis, maar kunnen jullie iets meer vertellen over hoe groot eigenlijk het podium, het is niet eens meer een podium. Dat is waar binnen jullie spelen met alle visuals en schuifwanden en verschillende locaties. Mm. Wat ziet de kijker? Wat gaat het publiek beleven?
Dat is best nog ingewikkeld voor ons. Want wij hebben veel in het achterhuis gewerkt met repetities. Terwijl er onder en naast ons en muzikaal van alles nog gebeurde technisch. Wat wij helemaal nog nooit gezien hebben. Waar ik een soort idee bij heb, maar wat ik gewoon niet weet. Dus wat jij ziet, dat weet ik niet per se wat er tegelijkertijd te zien is.
Oh, wow.
Omdat ik kan niet naar mezelf kijken vanuit de zaal, snap je? En ze hadden ons nodig, terwijl ze dat gingen maken met het licht en al die dingen. Dus delen van de voorstelling
zien
we niet, weet ik niet.
Maar bijvoorbeeld sommige beelden, die hebben we wel gezien.
Ja, tijdens een changement bijvoorbeeld.
Die vind ik zelf heel erg
met die
mooi,
muziek eronder van
Paul. Misschien kun je dat uitleggen? Want
op een gegeven moment gaat het Merwedeplein gaat over naar het achterhuis. En dan zie je enorme beelden van Joods Amsterdam die aan het vluchten zijn. En Hitler die opkomt en levensgrote nog even zijn speech ten tonele voert. En dat legt voor mij wel echt een bodem onder de voorstelling ook van dat is de situatie. En dat komt zo in your face. Dus ik vind dat altijd als ik zat te kijken even heel indrukwekkend.
Ja,
het is echt meters groot. Je zit er als publiek middenin. Mm-hmm. Het is echt van links naar rechts kijken.
Sense surrounded, hè?
Ja, echt. Het gebeurt overal. Ja. Verschillende beelden ook op links en op rechts. Ja. Regels van het dagboek die voorbij komen.
Ja.
Echt.
En dan ga je weer inzoomen.
Uniek stukje audiovisueel.
Moet je er ook denk ik een beetje aan overgeven. Aan dat geheel.
Absoluut.
En denken, wow.
Absoluut.
Een ervaring meer,
Waar ik nog natuurlijk heel erg benieuwd naar ben, want ik zei het in het begin en ik ga ervan uit dat iedereen het verhaal wel kent. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Dus voor die jongeling of misschien die ouder die daar nooit over nagedacht heeft of het boek in elk geval nooit wel van gehoord maar niet gelezen heeft. Hoe is jullie vertolking van het verhaal van Anne Frank, het dagboek van Anne Frank?
Ja, dat is toch niet volledig, omdat je kan niet het boek op toneel zetten. Je kan... En omdat het geen boeken, het is geen spannende detective of zoiets. Het zijn, de basis is de ervaring geschreven naar aanleiding van dagelijkse gebeurtenissen. Dus wij hebben er een aantal uitgelicht die theatraal ook interessant zijn. En je krijgt er dan cadeau bij de constructie die bedacht is door de schrijvers en door de regisseur. Waardoor het wel een begin en een eind heeft. Dus een soort spanningsboog heeft. Maar het hele boek kan niet verteld worden. Daar zou je toch echt voor moeten lezen. Dus ik denk wel dat het is een mooie start, zeg maar, om dit te zien. En je hoopt dat je naar aanleiding van de voorstelling Dat mensen zich wat meer gaan verdiepen in die periode en in het leven van haar, maar misschien ook andere onderduikers of het verzet of de Nederlanders hier en hoe die zich gedragen hebben. Ik bedoel, hè, dat allemaal.
Is dat ook de opzet geweest van deze productie, om het verhaal levend te houden?
Ja.
Dat weet ik niet goed.
Denk ik wel, om een nieuwe generatie blijven laten kennismaken met Anne Frank. En de geschiedenis,
ja, met
denk
Anne
ik
Frank.
Wel.
Ja, ja, want ik zat tussen heel veel middelbare scholieren, ja, wat ik ontzettend, ja, leuk vind. Dus er hangt ook een educatief programma, ja, aan. Maar ik stond met mijn vriendin naar buiten en ik vroeg af van, ja, wij zijn er ook wel mee opgegroeid. Ik heb het ooit gelezen, volgens mij zelfs op mijn lijst. Dat er best wel parallellen te trekken zijn, zoals het bijvoorbeeld nu in Syrië is. Of als het, ik bedoel, niet zo groot, maar het gebeurt nog steeds.
Ja,
dat mensen vluchten, onderduiken, verjaagd worden omdat ze de verkeerde geloven, verkeerde. Ja. Denken jullie dat, of ik weet niet, misschien hebben jullie het al gehoord, want jullie staan al even op het podium, dat het die indruk achterlaat bij het publiek? Wat voor reacties
ik hebben jullie? Ik denk het wel. Ja. Tegelijk is ook de bedoeling, je kan op Anne Frank, dat ook de hele, alle vervolgden van deze wereld kan je er op plakken, absoluut. En er zijn er heel veel van, te veel. Maar het is ook de bedoeling om haar, om dit meisje, dit specifieke meisje, ja, tot bloei te laten komen in de voorstelling. En dat is toch een verhaal uit 1943. Een Joods meisje dat om haar ras vermoord is.
Ja.
En ik vind dat er toch heel mooi in uitkomen. En eerst dacht ik, oh, moet dat nou? Want Anne Frank is toch van iedereen. En in Syrië ook. En nou ja, inderdaad, overal zoveel ellende. Ik vind het toch wel mooi dat het zo specifiek naar dit kind toe gaat. Ja. Haar helemaal tot bloei laat komen, vind ik echt, hoor.
Ja,
ik vind dat
ook.
Ze dat heel mooi doet ook, Rosa. Maar de gelegenheid is ook daar, zeg maar.
Ja, het is een voorstelling. Hij duurt 3 uur, geloof ik.
Ja,
ja,
maar
pauze,
er zitten pauze,
ja,
met
pauze
in. Iedereen
maar
roept 3 uur, duurt maar 2,5 uur.
Je hebt het eigenlijk helemaal niet in de gaten, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar het ging maar er meer omdat je wel constant, eigenlijk zijn jullie in elk geval met z'n achten, negenen. Ik flapper niet wie nummer 9 is. Maar staan jullie constant op dat podium. Het lijkt me een hele heftige ervaring. Ja. Hebben jullie erover nagedacht dat als dit net zo'n succes wordt van dezelfde producent Soldaat van Oranje, dat jullie hier over 2 jaar nog staan met z'n allen?
Nou, dat zou hartstikke te gek zijn.
Het zou
natuurlijk
goed zijn. Ik laat het hopen, maar ja.
Alles gaat een eigen leven leiden. En dan over een tijdje word je misschien afgewisseld. Of dat, ja. Zo ver kunnen we eigenlijk nog niet denken.
Nee, is nog moeilijk. Ja, dat vind ik ook moeilijk. We hebben allemaal een contract tot met januari 2015. En daarna zien we het wel, wat er gebeurt.
Ik gun het jullie van harte.
Ja.
Ik ben heel benieuwd. En ik ben, tot slot wil ik weten van jou, Debbie. Wat is jouw moeilijkste scène om te spelen in deze voorstelling?
Ja, nou, wat ik eigenlijk wel het moeilijkste vind, eigenlijk is die kiespijnscène, gek genoeg. Omdat dat ook wel iets grappigs moet hebben. En dat is binnen deze setting niet helemaal zomaar daar. Ik wil dat het levendig is, dat er wat gebeurt. En soms moet je daar wel even hele gekke dingen voor uithalen. Daar moet je ook weer een beetje mee uitkijken.
Ja, de overgang van toch dat zware verhaal met dat,
ja,
de humor,
en dan gaat
lastig.
Iemand opeens zeggen, ik heb enorme kiespijn. Ja, nou, ga er maar aan staan. En dat iedereen dat dan ook nog gelooft of daar iets van vindt. Ja. Maar dat is trouwens, ik zeg wel, dat is moeilijk. Ik weet dat het verschrikkelijk is voor die mensen als je daar ziek werd. Het is dus een serieuze zaak. Ja. Als je pijn had of maag of klachten had, dan was geen dokter. Dan kon je gewoon doodgaan. Ja. Of, dus ja, we lachen er wel om, maar het was niet zo. Het was eigenlijk niet leuk.
Nee. En voor jou, Barbara, wat is voor jou de mooiste scène om te spelen?
De mooiste?
Ja.
Ja, mij vraagt ze de moeilijkste en jou de mooiste.
Ja, dat heeft met je karakter in de voorstelling te maken.
Ja, dat vind ik best moeilijk. Het zijn namelijk zulke korte scènetjes. Ik vind de fijnste scène om te spelen is, denk ik, de groentescène. Omdat dat de meeste, de grootste en de langste scène is voor mij. Waar ik eventjes iets kan, hoe zeg je dat?
Een dialoog.
Een dialoog hebt en ook even iets te spelen hebt. Terwijl de rest zijn echt eigenlijk fragmentjes. Dus dan heb je 2 zinnen om iets duidelijk te maken. Hup, en we gaan weer door naar een andere scène. Dus het is, qua spelen vind ik het fijn om dat
Ja, je karakter wordt even iets meer neergezet volgens mij. Nou ja, even de andere kant van Edith Frank.
Ja, ik denk de mooiste scène is toch die even tussen mij en Anne. En waarna ik met Otto even ben. Maar ja, niet per se om te spelen, maar om te zien denk ik. Dat de mooiste is tussen ons. Ja.
Ik vond het ik ben blij dat jullie er waren. Barbara Pauwels en Debbie Korper, dank je wel.
Graag gedaan.
Ik vond het vrij ingewikkeld. Als je een voorstelling hebt gezien, dan wil je niet te veel verklappen. Dus ik hoop dat ik toch een beetje de luisteraar thuis heb kunnen aangeven wat jullie daar aan het doen zijn. Dat prachtige nieuwe theater.
Nou, dank
jullie wel. En heel veel toi met misschien nog wel jaren deze voorstelling.
Ja, wie weet.
In elk geval tot en met januari.
Ja, dank je wel.
Als je thuis denkt, ik ben heel nieuwsgierig naar welke dames hier nou precies aan tafel zaten. Al die verschillende karakters staan en natuurlijk... De speeltijden, de data, hoe je er komt en alles wat daar omheen nog meer te doen is, educatie en alles, vind je op www.theateramsterdam.nl. En ga vooral ook even bedenken wanneer jij daar naartoe wil. En lees dat boek nog eens, het dagboek van Anne Frank, want het is toch wel een heel bijzonder verhaal wat we niet mogen vergeten.